Ja, Peter Korevaar, voor die die hier uit de buurt komen, die weten dat Korevaar inderdaad een naam is die hier in de Albertserwaard veel voorkomt. Het is zo dat ik inderdaad hier uit Sliedrecht kom, het buurtdorp zogezegd. En het is voor mij ook heel leuk om weer eens een keer in Sliedrecht in Nederland te zijn. Ik woon namelijk helemaal niet hier. Ik woon in Duitsland, in de buurt van Heidelberg. Daar zijn we in 1989 heen verhuisd. Ik had in Utrecht natuurkunde en sterrenkunde gestudeerd en dan ook later daar gepromoveerd. Maar toen zijn we naar Duitsland verhuisd, oorspronkelijk voor 2 jaar. En uiteindelijk zijn we daar blijven hangen. Met mijn vrouw en 5 kinderen en in de tussentijd ook 4 kleinkinderen wonen we daar. Omdat ik mijn meeste voordrachten in het Duits of het Engels houd, kan het ook goed zijn dat ik er vandaag een Duits of Engels woord tussendoor gooi. Dus dan weten jullie waar dat vandaan komt en waarom dat zo is. Het gaat vandaag over een thema dat de aarde een heel bijzondere planeet is. Als sterrenkundige beschouw je de aarde van buiten. Je zegt van je hebt de sterren, je hebt planeten, je hebt de zon, je hebt de maan. En er is dan ook een heel bijzondere planeet in ons zonnesysteem, in ons zonnestelsel. En dat is de aarde. En dat de aarde inderdaad een heel bijzondere planeet is, dat weten we natuurlijk allemaal, want wij leven op de aarde. Dus we weten ook dat je niet op de maan kan leven, of op Mars, of op Jupiter. Maar hoe bijzonder is die aarde nu eigenlijk? Ik ga beginnen met een korte introductie daarover, over dat thema, en waar het vandaan komt. En dan gaan we eens kijken, wat is er aan de aarde bijzonder? Wat is er aan de maan bijzonder? Wat is er aan de planeten bijzonder? En dan ook naar de banen van de planeten gaan we kijken. Want ook die zijn niet toevallig zo als dat ze zijn. We gaan dus zien dat er in dit gedeelte van de schepping ook heel bijzondere eigenschappen liggen die erop duiden dat hier een schepper aan het werk geweest is die ervoor gezorgd heeft dat het allemaal precies past. Ja, om even in herinnering te roepen voor die die zeg maar niet dagelijks met het zonnestelsel bezig zijn. Het zonnestelsel bestaat uit de zon als centrum van het zonnestelsel, dan alle planeten die om de zon heen draaien, de manen die dan om de planeten heen draaien. Dan zijn er nog asteroïden in dit overzicht wat we hier zien. Staat Ceres, dat is een van de asteroïden. Dat zijn heel veel kleine planeten die tussen Mars en Jupiter hun baan om de zon draaien. Er zijn er intussen tijd al meer dan 100.000 van ontdekt en er worden nog steeds meer van ontdekt. En dan hebben we de grote planeten, Jupiter, Saturnus enzovoort. Bij het zonnestelsel horen ook kometen en ook nog objecten die wat verder, helemaal buiten de baan van Neptunus liggen in de Kuipergordel. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, die zijn voor vandaag niet zo belangrijk. Waar gaat het over vandaag? Er zijn veel wetenschappers die zeggen vandaag de dag, ja, de aarde, als je kijkt, een klein stofje, bijna niet te herkennen in het grote heelal. En op zich klopt dat ook wel. Als je kijkt hoe groot dat heelal is, dan is de aarde inderdaad maar heel erg klein, een klein puntje. En wij mensen zijn nog veel kleiner. Maar daaruit wordt dan de conclusie getrokken, de aarde is dus helemaal zonder doel en zonder betekenis. En ik denk dat is een conclusie die veel te snel getrokken wordt en die natuurlijk ook wat te maken heeft met wat geloof ik eigenlijk, hoe dat allemaal ontstaan is. Geloof ik dat dat ja, door toeval ontstaan is, dan is het een toevallig stofje. Of geloof ik dat hier een schepper aan het werk is en dan maakt het niet uit hoe klein of hoe groot dat het is, maar dan is het waarschijnlijk iets bijzonders. En daarover gaat het ook vandaag. Er zijn een hele hoop nieuwe ontdekkingen in de sterrenkunde. En er worden er nog steeds meer bijgemaakt, vooral wat het zonnestelsel betreft, die ons laten zien dat de aarde een heel bijzondere planeet is. Op een bijzondere positie, in een bijzondere baan, in een bijzondere constellatie van planeten en maan en zon. En dat hoort allemaal precies afgestemd bij elkaar. En dat geeft ons dus een indruk dat hier geen toeval meer aan het werk geweest is. Wat ook interessant is, dat wij niet alleen de aarde kunnen zien als bijzondere planeet, maar dat wij ook als mensen die wetenschap bedrijven, vanuit de aarde ook het heelal kunnen bestuderen en eigenlijk op een ideale positie in de ruimte ons bevinden, dat gaan we ook straks naar kijken, dat het van de aarde uit mogelijk is om het heelal heel goed te kunnen bestuderen. Er zijn veel plekken in het heelal van waaruit dat helemaal niet mogelijk zou zijn. Hoe wordt er normaal geredeneerd als het erom gaat of de aarde iets bijzonders is of niet? Dan worden er statistische berekeningen gemaakt. Tegenwoordig weten we dat niet alleen de zon planeten heeft die om de zon als ster draaien, maar dat alle andere sterren ook planeten hebben. Er wordt geschat dat gemiddeld iedere ster rond de 5 planeten heeft. Men heeft ze natuurlijk nog niet allemaal ontdekt, maar van die planeten die men bij andere sterren ontdekt heeft, weet men dat het een getal van 5 eigenlijk vrij normaal is. Een paar meer, paar minder. Dan maken de sterrenkundigen ook schattingen van hoeveel sterren zijn er eigenlijk in het heelal. Nou, dat is een reusachtig groot getal, dat kan ik niet eens uitspreken. Hier staat 10 tot de 22ste. Nou, 100 miljard, dat is 10 tot de 11ste. Dat is 100 miljard keer 100 miljard, dan ben je bij 10 tot de 22ste. Dus een onvoorstelbaar grote hoeveelheid van sterren in het heelal. Natuurlijk hebben de sterrenkundigen niet allemaal geteld, maar dit zijn schattingen die men doet op grond van de waarnemingen. Dat wil zeggen dat er inderdaad dan ook zoveel planeten, en dat zelfs keer 5, in het heelal zouden moeten zijn. Dan zeggen de sterrenkundigen, ja, maar dan moeten er dus heel veel planeten van die oneindig vele planeten zijn, die gelijksoortige eigenschappen hebben als de aarde. En dan is natuurlijk de aarde niks bijzonders. Misschien denken wij dat die bijzonder is, maar de aarde zelf, dat komt vaak genoeg in het heelal voor. Zo wordt er dus geredeneerd. En men trekt dan ook nog gelijk de conclusie, ook het leven op de aarde is niks bijzonders. Dat is dan vast vanzelf ontwikkeld op veel verschillende planeten in het heelal. We kunnen de zaak ook van de andere kant bekijken, dat doe ik nu hiermee. Dat ik zeg, het is heel onwaarschijnlijk dat al die factoren die samen moeten werken om leven op aarde mogelijk te maken, dat die allemaal tegelijk bij dezelfde planeet optreden. En we zullen straks zien dat er heel veel van zulke factoren zijn. Bijvoorbeeld, de planeet moet precies om de ster draaien in een bereik waar water als water kan bestaan, dus als vloeibaar water, en niet alleen maar als bevroren of als gas. Of die baan van die planeet moet bijna een echte cirkel zijn en niet een lange ellips, want dan zou die ster in een gedeelte van de baan heel veel straling geven en veel te heet zijn, in een ander gedeelte veel te koud. Dan zou je dus één keer in het jaar zou alles in damp opgaan en een ander gedeelte van het jaar zou alles bevriezen. Dan kan er natuurlijk geen leven op zo'n planeet bestaan. En dat er zijn een hele hoop van dit soort factoren. En als ik nu zeg van voor ieder van die factoren is er een kans van 1 op de 20 dat gebeurt. En ik heb 20 van zulke factoren, dan kun je een beetje rekenen met wiskunde. En dan zeg je van de kans dat allemaal tegelijk op één plek gebeurt, die is dan zo klein dat je niet meer kan zeggen dat het wel heel vaak in het heelal voor zou komen. Als ik dus 20 zulke factoren heb bij alle planeten die er in het heelal zouden mogen zijn, dan is toch de kans dat het allemaal tegelijk gebeurt nog maar 1 op 2000. Als er één factor meer bij komt, dan is het al gelijk een kans van 1 op 40.000, enzovoort. Dus zo zou ik kunnen verklaren dat de aarde toch iets heel bijzonders is. Nu is het wel zo dat je eigenlijk kritisch naar zo'n aanpak moet kijken. Is dat nou eerlijk? Je ziet, er zijn twee kanten. De astronomen die niet aan God geloven, die redeneren van de ene kant en zeggen van er zijn heel veel planeten zoals de aarde. En wij zeggen, nou, de aarde is wel heel uniek. Maar als je het nou eerlijk objectief gaat bekijken, dit soort argumentatie, dan zie je dat er toch wel wat vraagtekens bij zijn. Bijvoorbeeld, als ik zeg van de kans is 1 op 20 dat gebeurt, ja, weet ik al die kansen van al die bijzondere dingen die er op aarde zijn? Of weet ik dat het 1% is, of 5%, of 10%, of 20%? Dat is vaak heel moeilijk uit te rekenen en moeilijk te bepalen. Bovendien is het niet altijd duidelijk of die factoren ook allemaal onafhankelijk van elkaar zijn. Neem maar aan één ding, zeggen we dat komt maar bij alle 20 planeten voor, 1 op de 20 planeten voor, maar een ander ding hangt daar direct van af. Dan kan ik niet zeggen dat beide onafhankelijk van elkaar een kans van 1 op de 20 hebben, maar dat ze samen een kans van 1 op de 20 hebben. En dan moet ik dat natuurlijk ook eerlijk zo meeberekenen. Een andere vraag is, kennen we al alle factoren die noodzakelijk zijn voor het leven? Misschien zijn er factoren bij waar wij zeggen die zijn noodzakelijk voor het leven. En eigenlijk zou het zonder ook wel gaan. Dan moet je natuurlijk die niet meerekenen. Enzovoort. Dus er zijn vaak, ja, je zou een vraag kunnen stellen bij deze manier van, redenering. Wat we doen in deze voordracht, ik ga nu niet iedere factor opnoemen met zijn kans en dan alles aan het eind met elkaar multipliceren om dan te zeggen van zo hoog is de kans dat de aarde uniek is. Maar we gaan gewoon kijken van wat zijn dat nu voor dingen die wij daar vinden als sterrenkundigen die een bijzondere rol spelen en waar we misschien normaal als mens helemaal niet aan denken, die we voor helemaal vanzelfsprekend aannemen omdat wij op deze aarde leven en het nooit anders beleefd hebben. Dus we gaan eerst eens kijken naar de baan van de aarde. En dit plaatje hier laat de zon in het centrum zien. En de baan van de aarde, dat is de zwarte cirkel die we hier binnen de groene cirkel zien. Dat is de baan van de aarde. Die groene cirkel geeft aan, die brede cirkel, van hoe ver moet de aarde van de zon vandaan zijn om leven op aarde mogelijk te maken. Ik zeg niet dat het ontstaat, dat is nog een heel andere vraag, maar dat het leven er kan bestaan. Dus als een schepper een aarde schept met leven erop, dan moet hij deze afstand van de ster hebben, omdat wij anders bijvoorbeeld geen water zouden hebben, als voorbeeld. En dat is een vrij nauwe baan. We zien ook dat die aarde inderdaad meer aan de binnenkant van deze baan is en niet precies midden erin. Dat heeft ook een reden. Zoals de aarde nu om de zon draait, hebben wij een aangename temperatuur. Van zeg maar 20 graden, 25, 30 graden in de zomer. Misschien 10 of 0 graden in de winter. Als de aarde verder naar buiten zou zijn, dan zou het een heel stuk kouder op de aarde zijn. Dus leven zou wel kunnen bestaan, we zouden eigenlijk altijd in de winter zitten. En dat is natuurlijk ook niet zo fijn. Dus de positie van de aarde rond de zon schijnt wel heel mooi uitgekozen te zijn. Dat die precies past bij het leven wat wij kennen. En als de zon te dichtbij zou zijn, of de aarde te dicht bij de zon, dan zou het echt gevaarlijk worden en zouden we te hoge temperaturen hebben en dan verbranden. Ja, een tweede punt is dat de aarde in staat is gevaarlijke straling die van buiten, vanaf het heelal komt, tegen te houden. Er is de zon zelf die soms hoogenergetische straling uitstoot. Die komt dan natuurlijk ook aan bij de aarde. Maar omdat de aarde een magneetveld heeft, wordt dit soort straling dan afgeschermd en kan de aarde niet bereiken. Dus wij hebben een soort scherm, een magnetisch scherm. En de aarde heeft een magneetveld en zorgt daarvoor dat die straling wegblijft. Ook dat is een bijzondere eigenschap. En lang niet alle planeten hebben zo'n magneetveld en zo'n stralingsgordel die daarvoor zorgt dat dat afgeschermd wordt. Dan de zon die wij hebben. En de zon is een gewone ster. Als sterrenkundigen zouden zeggen, niet alleen gewoon, hij is ook nog onopvallend. Hij houdt zich heel erg rustig. Hij explodeert niet af en toe of hij wordt niet groter en kleiner. Hij zendt geen echt gevaarlijke straling uit. Dus een heel rustige ster zou je kunnen zeggen, vanuit de sterrenkunde gezien. Maar dat is juist precies dat wat wij nodig hebben. Want als de zon variabel zou zijn, dat de straling maar de ene keer hoog en de andere keer laag is, dan zou dat voor het leven op de aarde heel erg gevaarlijk zijn. Als de zon bijvoorbeeld wat heter zou zijn dan dat die nu is, dan zouden we veel te veel ultraviolette straling hebben. Maar we weten, ultraviolet is niet zo goed voor je huid. Hè. Dan moet je met zonnecreme incremen, omdat er een beetje ultraviolet wel doorkomt in de atmosfeer. Maar toch is het niet zoveel dat het echt schadelijk is als we een beetje oppassen. Maar als de zon veel heter zou zijn, dan zouden we heel veel schadelijke straling van de zon hebben. Aan de andere kant, als de zon koeler zou zijn, dan zou die niet meer die mooie wit-gele kleur hebben, die ook voor een mooie kleur in de natuur zorgt. Maar alles zou een beetje roodachtig en droevig eruit zien op de aarde. Een volgend punt is dat de zwaartekracht, dat die precies goed te zijn schijnt voor ons mensen. We zijn er zo aan gewend dat de zwaartekracht er is, alles wordt naar de aarde toegetrokken. Soms vind je het misschien zelfs wel lastig als je op de weegschaal staat, dat je zegt een beetje minder gewicht zou niet slecht zijn. Maar als we daarna gaan kijken, dan zien we dat het allemaal heel precies op elkaar afgestemd is. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als de zwaartekracht groter was? Grote landdieren zoals wij die kennen, zouden niet meer kunnen bestaan. Ze zouden zeg maar onder hun eigen gewicht in elkaar zakken. Dus je zou alleen maar veel kleinere dieren hebben. Ook wij mensen zouden veel kleiner zijn om stabiel te kunnen staan en te lopen. En vogels bijvoorbeeld zouden waarschijnlijk niet kunnen vliegen of vliegtuigen. Dus die hele techniek, maar ook de natuur, waar heel veel vliegende wezens zijn, zouden dan op die manier niet kunnen bestaan. Aan de andere kant, wat zou er dan gebeuren als de zwaartekracht minder groot was? Dan zouden we het volgende probleem hebben. De zwaartekracht wordt niet alleen gebruikt dat wij op de aarde blijven staan en niet wegvliegen. Maar als je met de auto door een bocht gaat, dan houdt die zwaartekracht ook die auto op de weg. Je hebt tractie, noemen ze dat. Die zou duidelijk minder zijn. Dus we zouden bijvoorbeeld met een auto niet meer normaal door een bocht kunnen rijden. Hij zou er gelijk uitvliegen als de zwaartekracht kleiner was. Bovendien zou de aarde zelf dan ook kleiner zijn. Minder zwaartekracht betekent dat je minder massa hebt, dus de aarde zou kleiner zijn. Je zou dus een kleinere oppervlakte hebben en minder plek om te wonen. En zeer waarschijnlijk gaan de astronomen in ieder geval ervan uit dat de aarde dan ook geen of alleen een heel zwak magneetveld zou hebben. En dat zou weer betekenen dat die afscherming waar ik daarnet over gesproken heb, dan ook minder is. Dus we zien dat dat allemaal precies met elkaar samenhangt, dat het precies zo is dat het goed past of goed zeg maar voorbereid is voor het leven wat wij op de aarde kennen. Dan hebben we nog een ander heel belangrijk punt. De aarde die beweegt om de zon, 1 jaar duurt het, maar op zijn baan staat hij niet recht, maar hij staat scheef. Ik denk dat weten we allemaal, dat het ongeveer met 23 graden scheef staat. En dat veroorzaakt de seizoenen die wij kennen. En dat is er zelfs een belofte van God aangebonden, dat hij zegt dat zal niet ophouden, die seizoenen. In Genesis 8, vers 22, van nu af aan, na de zondvloed, zullen er op aarde elke dag zaad en oogst zijn. Kou en hitte, zomer en winter, dag en nacht. En als we in de natuur kijken, dan merken we dat de hele natuur afgestemd is op die seizoenen. Niet alleen met de oogst en het zaaien en de jaartijden zoals wij die kennen. Ook veel dieren houden bijvoorbeeld een winterslaap. De broedseizoenen zijn precies gekoppeld aan de seizoenen. Trekvogels en trekvissen hebben een levensritme dat precies door de seizoenen wordt bepaald. En ook voor ons mensen, er zijn ook heel interessante aspecten die misschien niet nodig zijn, maar wel het leven aangenaam maken. Wij hebben daardoor in de jaren ook natuurlijk een afwisseling. Altijd hetzelfde weer, ik weet niet of u graag ergens zou wonen waar altijd de zon zou schijnen. Misschien 1 of 2 jaren lang, maar dan op een gegeven moment denk je, sneeuw was toch eigenlijk ook erg mooi. Dat heb ik al jarenlang niet meer gezien. Ik weet nog dat de Oost-Indië-vaders, die dan in de tropen onderweg waren, dat die mensen vaak zeggen van, oh, een winter zoals in Nederland of als in Engeland. Dat zouden we toch graag wel weer eens willen beleven. En die wilden graag naar huis om dat weer eens mee te maken. Een andere ding is, wij genieten van lange zomerdagen waar het lang licht is. Maar die lange dagen zijn alleen maar mogelijk als er ook korte dagen in de winter zijn. Dat hoort bij elkaar, door die seizoenen en door die aardas die gekiept is. Dus zonder lange winternachten zijn er ook geen lange zomerdagen. En wat dan ook nog een ander aspect is, ik kom daar straks nog even op terug, dat door die seizoenen ook een groter gedeelte van de aarde bewoonbaar is als wanneer we geen seizoenen zouden hebben. Hier is nog een keer het plaatje dat de aarde op zijn baan om de zon dus 23 graden gekiept is. ja, hoe nou precies die relatie tussen de seizoenen en het klimaat is, is een heel spannende en complexe vraag, die ik natuurlijk ook in een voordracht niet snel kan beantwoorden. Maar het hangt niet alleen ervan af van op welke breedtegraad je woont, dus hoe ver richting Noordpool of hoe ver richting equator. Maar het hangt er ook vanaf hoe het land op de aarde verdeeld is. En we weten dat is niet gelijkmatig verdeeld. De grote of stille oceaan neemt een heel groot gedeelte van het oppervlakte van de aarde in. Maar ook de bergen, de ijskappen, gebouwen, zeestromingen, dat allemaal speelt een rol voor een goed klimaat op de aarde. Zonder deze 23 graad ashelling zouden we alleen maar twee smalle zones hebben op de middelere gemiddelde breedtegraad waar we bewoonbaar zouden zijn. Ik denk dat wij daar op de goede breedtegraad wonen. Op de equator zou het echt te heet worden en aan de polen echt te koud. Dus daar zouden dan geen mensen kunnen wonen. Bovendien, grote weerbewegingen en stromingen in de oceanen zouden dan ook op die manier niet bestaan zoals we ze kennen. Zoals bijvoorbeeld de warme golfstroom. Ja, dan werpen we een klein blikje op de atmosfeer van de aarde. Het eerste wat heel bijzonder is aan de atmosfeer van de aarde is dat die 20% zuurstof beinhoudt. En dat hebben wij natuurlijk nodig om te leven. Nou, we kunnen in het zonnestelsel reizen, we kunnen naar Mars gaan, we kunnen naar Titan gaan, dat is een maan van Saturnus. We vinden af en toe wel een atmosfeer, op de maan is er geen atmosfeer, maar zuurstof komt daar niet voor. Of in ieder geval zo weinig dat wij dat niet in kunnen ademen. En wat heel mooi is in de aarde en ook het leven op de aarde, dat met die atmosfeer precies fijn afgestemd is. Dat wat wij als fauna, dus zeg maar als dier en mens, gebruiken aan zuurstof, dat wordt met hulp van de zon en fotosynthese, wordt het door de planten weer aangereikt. Zodat de zuurstof niet verbruikt wordt, maar er telkens nieuwe zuurstof weer bij komt, zodat we altijd genoeg hebben. Dat is niet vanzelfsprekend. Bovendien heeft die atmosfeer ook geen voor ons schadelijke stoffen. In ieder geval niet zoveel dat we er direct aan doodgaan. Wij mensen produceren wel schadstoffen die in de atmosfeer terechtkomen. Daar moeten we natuurlijk mee oppassen. Maar de natuur zelf heeft dat niet. Wat anders ook interessant is, dat die atmosfeer precies de juiste golflengte van licht- en radiogolven doorlaat, zodat wij inderdaad naar buiten kunnen kijken. Wij kunnen de sterren zien, de zon zien, de maan zien. Als u bijvoorbeeld op Venus zou zijn, als planeet die een heel dicht wolkendek heeft, daar is het sowieso veel heter, dus ik zou er niet naartoe willen, maar daar kan je nooit door die wolken doorkijken. Daar is het altijd bewolkt en je zou nooit een kans hebben om zon of maan of sterren te zien. Maar hoewel die atmosfeer precies het licht doorlaat, zodat wij er doorheen kunnen kijken, schermt die toch tegelijkertijd schadelijke straling af. Ik had net al de ultraviolette straling genoemd, die schadelijk is voor ons mensen. De zon stuurt wel ultraviolette straling naar de aarde, maar het meeste daarvan wordt juist door de atmosfeer precies weer afgeschermd. En nog gevaarlijker straling, zoals röntgenstraling of gammastraling, wordt ook door de atmosfeer weggefilterd. Bovendien zorgt die atmosfeer ervoor dat de doorsneetemperatuur van de aarde niet bij ongeveer min 14 graden ligt, wat zonder atmosfeer het geval zou zijn, maar meer bij ongeveer plus 14. Ja, dan hebben we nog de landverdeling van de aarde. Ook daar is het zo dat je niet kan zeggen, maakt niet uit waar het land is en waar het water is. Ten eerste is het zo, 70% van de aarde is bedekt met water. En u heeft er misschien wel eens over nagedacht, waarom niet 30%? Dan hadden we veel meer land en dan konden er veel meer mensen wonen. Die grote hoeveelheid water is heel belangrijk voor de stabiliteit van het klimaat. Dat het geen extreem klimaat is, maar dat het zeg maar ook over de jaartijden, over de seizoenen heen, het klimaat gemiddeld stabiel blijft. Bovendien, ze dempen dus niet alleen maar extreme temperaturen, die oceanen, maar ze kunnen ook bijvoorbeeld heel veel CO2 opslaan. Nou, we weten, CO2 is tegenwoordig overal een probleem. We produceren te veel ervan. En wat gebeurt er nou precies mee? De oceanen kunnen een groot hoeveelheid daarvan opslaan. En zo kunnen ze, die oceanen, het broeikaseffect reguleren, dat het niet te extreem wordt. En dan hebben we natuurlijk de oceanen ook nog een heel groot complex levende wezen, gemeenschap, ecologie. Er zijn mensen die zeggen, we weten van het heelal meer als dat wat er eigenlijk in de diepte van de oceanen afspeelt. Want dat is veel moeilijker te onderzoeken en dat is waarschijnlijk waar. Er worden altijd weer nieuwe levenwezens ontdekt in de oceanen waarvan we gedacht hebben dat die helemaal niet bestaan. Maar ze zijn er wel. Ja, dan gaan we een klein stapje van de aarde weg. De grote planeten, Jupiter, Saturnus, zou je denken, ja, die zijn ver weg. We zien ze als puntje aan de hemel staan. Het zijn heldere sterren voor ons. Het zijn wel geen echte sterren. Het zijn planeten, maar wij zien ze als lichtend punt. Dus we denken dat is een ster. Maar ze spelen een heel belangrijke rol om de aarde tegen ongenodigde bezoekers te beschermen. Ik had al gezegd, kometen horen ook bij het zonnestelsel, maar die komen met grote snelheid het zonnestelsel binnen en zouden voor de aarde gevaarlijk kunnen worden. En die grote planeten die zijn zo zwaar dat ze die dan van hun baan aflenken, dus afhalen, en die trekken die naar zich toe. In 1994 was daar een heel interessant geval. Daar was een komeet, Shoemaker-Levy. En die werd een jaar daarvoor pas ontdekt. En men merkte, die komt met grote snelheid naar het binnenste van het zonnesysteem. Zou die misschien gevaarlijk kunnen worden voor de aarde? En wat er gebeurde is dat Jupiter die komeet helemaal uit elkaar getrokken heeft door zijn zwaartekracht. En toen is die in Jupiter gestort en toen was die weg en daar was het gevaar geweken. Zulke dingen gebeuren in ons zonnestelsel zonder dat we er iets van merken. Maar die effecten zijn wel voorhanden. Dan gaan we eens even kijken naar de maan. De maan is ook een heel interessant object. We weten dat God zegt, ik heb een licht gemaakt voor de dag, dat is de zon, en een licht voor de nacht, dat is de maan. De maan is ongeveer een kwart van de diameter van de aarde. Als je dat vergelijkt met de aarde zelf, dus vier keer zo klein zou je kunnen zeggen, is die maan, dan is dat een verhouding die je op die manier in het zonnestelsel nergens ziet. De grote gasplaneten, Jupiter en Saturnus, die veel groter zijn dan de aarde, die hebben wel manen die zo groot zijn als onze maan of zelfs een beetje groter. Maar in vergelijking tot de planeet zijn ze veel kleiner, als je dat in relatie zet. En de astronomen hebben alle mogelijke theorieën hoe de maan zou kunnen zijn ontstaan. Als je niet gelooft dat God hem geschapen heeft, dan moet hij op de een of andere manier ontstaan zijn. Maar juist bij de maan hebben ze een heel groot probleem. Ze weten niet hoe ze dat moeten verklaren, omdat die juist zo groot is. Dat past irgendwie niet bij de verklaring van hoe het zonnestelsel zou zijn ontstaan volgens de theorie. En het interessante is dat de aarde juist zo'n grote maan nodig heeft voor het leven. Hier is Jupiter met zijn vier grootste manen, die er allemaal ook anders uitzien, maar dat is niet het thema van vandaag. De maan heeft als eerste de grote taak het licht van de nacht te zijn. Dat staat ook in Genesis 1. Maar als je precies gaat kijken van wat doet die maan nog meer, dan zijn er nog twee belangrijke taken waar je misschien niet direct aan denkt. De eerste taak is dat die aardashelling van 23 graden, die zou zonder maan niet stabiel zijn. Dus de aarde zou maar heen en weer bewegen en dat wil zeggen dat de seizoenen ook niet stabiel zouden zijn. Dan zou je soms hele extreme zomers hebben en soms zou die helemaal weg zijn. Dus die stabiliteit van de aardbaan wordt door de maan veroorzaakt. En dat kan je natuurlijk pas ontdekken als je echt hele precieze berekeningen gaat maken. Maar dat vind ik ook het leuke eigenlijk aan sterrenkunde. Dat je heel veel dingen kunt ontdekken die je misschien niet direct kan meten of zien. Maar als je het dan gaat berekenen, dan merk je opeens, hé, dat is niet, schijnt niet toevallig te zijn. Die maan zorgt er precies voor dat dat in orde blijft en dat er niks zich verandert. Dan is er verder een heel belangrijke taak van de maan, dat zijn de getijden. We weten natuurlijk allemaal, eb en vloed worden door zon en maan veroorzaakt. Zonder maan zou dat niet werken. En dat is weer heel belangrijk voor een fijn afgestemde ecologie in de oceanen. En het zeeleven zou inderdaad heel erg in gevaar zijn als er geen ebbe en vloed was. Ja, dan is er nog een curiositeit, zou je het kunnen zeggen. Dat is zeker niet echt noodwendig voor leven op de aarde, maar ik vind het altijd wel een heel interessant fenomeen. Dat van ons uit gezien is de maan precies zo groot als de zon. Natuurlijk is in werkelijkheid de maan veel kleiner als de zon. De zon staat 400 keer zo ver weg en is ook 400 keer zo groot als de maan. En als wij ze dus zien, dan zeggen ze voor ons, zijn ze precies even groot. En als er een zonsverduistering is, wat helaas niet zo vaak gebeurt, dus het is een heel bijzonder fenomeen, dat de maan precies voor de zon schuift, dan kunnen we dat ook heel precies zien, dat hij er precies bovenop past. En het is jammer dat het niet zo vaak gebeurt. Ik had daarnet al gezegd, God heeft het inderdaad zo geschapen, dat hij zegt, ik maak een groot licht voor de dag en een klein licht voor de nacht. Je zou beter misschien kunnen zeggen, een helder licht voor de dag, een zwak licht voor de nacht. Want de grootte, zoals wij ze zien, is voor ons uitgezien gelijk. Hier zien we zo'n zonsverduistering. Als die maan, die hier dus zwart is in het midden, als die precies voor de zon schuift, dan zien we plotseling ook de corona van de zon, de krans van de zon, oplichten, die we normaal niet kunnen zien, omdat de zon veel te helder is. Maar die wordt dan opeens zichtbaar. Ik heb hier nog twee foto's meegebracht. 5 jaar geleden, in 2017, was er een zonsverduistering, maar die was alleen in Amerika te zien. En ik wilde er per se naartoe en mijn jongste dochter is meegekomen. En toen hebben we daar, het was prachtig mooi weer, het was midden op de dag. En dan opeens wordt het koud, de vogels houden op met zingen. Het wordt schemerig en dan zie je dat die maan precies voor die zon schuift. En dat hij de zon helemaal precies afdekt, dat duurt dan maar een paar minuten. Dus je moet er echt van genieten, want het is heel snel voorbij. En dan komt het ook jarenlang niet meer voor. Maar we hebben er inderdaad van genoten. En hier zien we dan dat het inderdaad schemerig wordt. Dus eigenlijk ziet het net als zonsondergang, maar dan wel helemaal ringsom. Dus in alle richtingen heb je een zonsondergang. Dat is natuurlijk ook iets bijzonders. En het was natuurlijk geen echte zonsondergang, want de zon werd alleen maar afgedekt door de maan. Ja. Voor die dat ook graag eens een keer willen beleven, dan moet u nu eigenlijk al een hotel boeken in Luxor in Egypte. Daar is in 5 jaren, in 2027, een van de mooiste zonsverduisteringen gaat daar gebeuren. Dat kunnen astronomen al heel lang van tevoren precies berekenen. Die gaat niet 2 minuten duren, maar die gaat 6 minuten duren. Omdat de constellatie van zon en maan en aarde dan precies zo is dat het zelfs iets langer gestrekt wordt die tijd. En precies in Luxor, in de stad van de piramide, daar zal die zonsverduistering zijn grootste lengte bereiken. Dus ik denk dat het daar druk gaat worden. Ja, het volgende punt, de banen van de planeten. Ik had dit plaatje al een keer aan het begin laten zien. We gaan er nu eens even iets preciezer naar kijken, want het is heel interessant dat die baan van de aarde niet alleen in de bewoonbare zone ligt, zoals hier al laat zien, maar dat die ook stabiel is. De aardbaan stabiel om de zon. En je zou kunnen zeggen, nou ja, als die de hele tijd in een kring draait en in een cirkel, dan blijft dat toch stabiel. Ja, dat is niet helemaal zeker. Waarom niet? We hebben in het zonnestelsel hebben we natuurlijk ook andere planeten. We hebben de kleine planeten Venus en Mars, die aan de binnenkant van de zon, zeg maar, richting zon staan. En dan hebben we de grote planeten naar buiten, Jupiter, Saturnus en nog de andere. En die storen de baan van de aarde. Dus de spannende vraag is, hoe lang zal de aarde stabiel blijven? En die storing, die laat zich daardoor merken dat de cirkel waarop de aarde om de zon draait, dat die niet altijd precies hetzelfde is. Eigenlijk is het een ellips, maar het ziet er bijna als een cirkel uit. Maar hij is een beetje verschoven. We zien hier ook in het linker gedeelte van het beeld is die zwarte cirkel iets dichter bij de rand van het groen als aan de andere kant. Het is overigens heel interessant dat de aarde is het dichtst bij de zon in de winter, niet in de zomer. dat het in de zomer toch warmer is, ligt eraan dat, dat we dan richting zon gedraaid zijn. Dus door die asneiging draait de aarde dan meer richting zon en krijgen we meer licht. Maar toch is de zon zelf op dat moment verder weg. En dat, als je daarover na gaat denken, is dat ook weer heel interessant. Want dat betekent dat de extreem tussen winter en zomer daardoor wat afgezwakt wordt. Dat de zon juist dan iets verder weg is als in de winter. Dat geldt dan alleen voor het noordelijk halfrond, maar daar wonen ook de meeste mensen. Daar is het meeste land. In het zuidelijk halfrond is er veel meer water en veel minder land. Dus ook dat schijnt allemaal precies bij elkaar te passen. Die afwijking van de cirkel wordt gemeten dan hoe sterk varieert die baan of de afstand tot de zon in de loop van een jaar. En dat ligt bij ongeveer bijna 2% per jaar. En astronomen kunnen berekenen van ja, gaat dat dan ooit veranderen door die storingen van de planeet, van de andere planeten? Ja, dat is zo. Je ziet hier, ze kunnen dat heel ver in de toekomst berekenen, heel ver in het verleden berekenen, hoe die storingen van de planeten zouden zijn of zouden geweest kunnen zijn. En dan zien we dat dat varieert tussen 0 en 6%. En we zijn nu bij bijna 2%. Dus we zijn nu daar waar die pijl nu naartoe wijst. En op het moment neemt dat zelfs af. Ja, we zijn in een tijdperk waar de baan van de aarde nog meer een cirkel wordt als dat die het nu al is. Maar zoals gezegd, het kan ook groter zijn. En dan heb je natuurlijk ook extremere weer bijvoorbeeld, extreem klimaat. Maar de tijden die daarbij staan, dat zien we hier ook, dat zijn heel veel jaren. Dus hier wordt een miljoen jaar naar voren gerekend en een miljoen jaar teruggerekend. Kan je vragen, zijn die miljoen jaren er wel geweest of niet? Maar rekenen kan je het in ieder geval. En dan zie je dat het wel varieert, maar dat het toch stabiel blijft. Ik had al gezegd, de naburige planeten die beïnvloeden dat. En daardoor komen ook die schommelingen tot stand. Maar de vraag is, van, wordt de aarde dan een keer uit de baan geworpen? Gaan die storingen worden ze zo groot dat de aarde op een gegeven moment niet meer in die bewoonbare zone ligt. En dat zou natuurlijk heel gevaarlijk kunnen zijn. Zichzelf versterkende schommelingen, dat noemt men resonanties. Ik denk dat dat kent iedereen. Als je bijvoorbeeld op een schommel zit en je geeft precies op het goede moment geef je een zet, dan wordt die steeds hoger. En zoiets kan ook, of gebeurt ook inderdaad in het zonnestelsel, dat bepaalde banen niet meer stabiel blijven door dit soort resonanties. Dus zal bijvoorbeeld de aarde ooit te dicht bij de zon komen? Of zal de aarde misschien met Venus of Mars samenkomen en dan een botsing? Dat zou natuurlijk niet zo leuk zijn. En nu is het interessante, er zijn astronomen die hebben dat heel lang berekend. En een Lascar heeft in 2008 al berekeningen gemaakt dat hij zegt van nou, daar kunnen we gerust op zijn. De baan van de aarde blijft voor de volgende 5 miljard jaren stabiel. Nou, dan hoeven we ons dus geen zorgen over te maken. Nou, denk je van ja, dat is vanzelfsprekend. Dat is niet het geval. Ook in 2008, dat is al een poosje geleden, werd er een studie gedaan door dokter Pilat Loinger van de Universiteit van Wenen. En die heeft gezegd van ja, wij kunnen het toch precies berekenen. Laten we nou maar eens net doen als bijvoorbeeld Jupiter een beetje verder van de zon was. Of Saturnus een beetje dichter bij de zon was. Dus in de berekeningen worden die gewoon wat dichterbij gezet. En dan rekenen we weer door hoe de aarde stabiel zou zijn of niet. En dan vonden ze heel interessante resultaten. Als de Saturnus, die staat bij 9,5 keer zo ver van de zon als de aarde. Als die 8,5 keer zo ver of 10,5 keer zo ver was, dus je zou kunnen zeggen maar 10% verder of minder ver van de zon vandaan, dan zou opeens de baan van Mars zou instabiel worden. Dus Mars als planeet zou dan uit de baan worden geworpen door Saturnus, als die gewoon wat dichter of wat verder van de zon zou staan. Wat ze ook ontdekten, waren dat de aarde en Venus, die houden elkaar in de baan. Dus als de aarde er niet zou zijn, dan zou de baan van Venus instabiel zijn, maar ook omgekeerd. Als Venus er niet zou zijn als planeet, dan zou de aardbaan onstabiel zijn. Ook een heel interessant resultaat. En ze hebben nog meer van zulke resultaten gevonden. Dus wat eigenlijk het interessante is, dat betekent dat de planeten in het zonnestelsel er niet zomaar zijn, maar dat ze er ook voor zorgen dat de baan van de aarde in over heel lange tijd stabiel blijft. Dat er niks met de baan van de aarde gebeurt. Ja, mijn laatste thema is observatieplatform. Waar gaat het daar over? We weten natuurlijk allemaal wat zo'n observatieplatform is. Een punt van waaruit je de hele omgeving prachtig kunt bekijken. Omdat je hoog staat, omdat je ver kan kijken. Dat uitzicht is heel erg mooi. En je kunt de hele aarde eigenlijk als observatieplatform zien als het erom gaat als wij de sterren en de Melkweg en het heelal bestuderen. Ik had al gezegd, het eerste belangrijke punt is natuurlijk dat onze atmosfeer inderdaad doorlaatbaar is voor zichtbaar licht, zodat wij de sterren kunnen zien en ook de maan en de zon natuurlijk. Dus we kunnen vanaf de aarde kunnen we het heelal bestuderen omdat het zichtbaar is. En dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn heel veel atmosferen in het zonnestelsel bij andere manen en planeten die dus niet doorzichtig zijn. Maar er zijn verdere belangrijke punten. Wij zijn bijvoorbeeld heel ver verwijderd van gevaarlijke gebieden in de Melkweg. De Melkweg, dat is de galaxie, het grote zonnen- of sterrensysteem waar de zon bij hoort. Met het zonnestelsel zijn we in de Melkweg. We zitten er middenin, dus we kunnen niet even naar buiten vliegen en van boven een foto maken. Maar we zitten er middenin. Maar er zijn in die Melkweg zijn er heel gevaarlijke gebieden. Waar bijvoorbeeld heel veel stof is, waar heel veel heet gas is. Of waar de sterren heel dicht bij elkaar staan. In het centrum van het Melkweg is zelfs een heel groot zwart gat waar sterren in verdwijnen. Dus het is heel goed dat we daar niet in de buurt zijn. Aan de andere kant, als we verder weg van het centrum van de Melkweg zouden zijn, ja, dan komen er steeds minder sterren. Op een gegeven moment zouden we dan aan de nachthemel bijna geen sterren meer zien. Dat zou natuurlijk ook jammer zijn. Dus wij schijnen precies ver genoeg weg van gevaarlijke gebieden en toch dichtbij genoeg bij het centrum om nog veel sterren te kunnen zien. De Melkweg is eigenlijk een vlakke schijf, maar niet echt heel vlak, maar hij is niet zo dik. En toch zien wij in alle richtingen sterren, omdat we nog dicht genoeg bij het centrum zitten en dus niet te ver naar buiten. Dus dat is ook een heel bijzondere positie die we daar hebben. Hier zien we de Melkweg als pand aan de nachthemel staan. Als we precies in de richting van de vlakte, het vlak van de Melkweg kijken, dan zien we daar heel veel sterren. In het begin dachten de sterrenkundigen dat inderdaad nevel was of gas. Want ze konden nog niet zien dat allemaal eigen sterren zijn. En daarom werd het ook Melkweg genoemd. Omdat men dacht, het is een soort gasnevel, witte gasnevel, die melkachtig wit eruit ziet. Ja. Nou, dit is een kunstfoto, want dat is zoals gezegd, wij kunnen niet naar buiten vliegen, naar de Melkweg. Maar de sterrenkundigen hebben wel intussen het heel goed bestudeert hoe de Melkweg eruit ziet en door heel veel metingen enzovoort kun je een indruk winnen van hoe die eruit ziet zonder dat je inderdaad van buiten bent. En de voorstelling is dat onze Melkweg er van boven gezien zo ongeveer uit zou moeten zien. En de positie van de zon en de aarde en alle planeten, die zijn op deze schaal zo klein dat je ze niet kan zien, die is dan ongeveer op de halve afstand tussen het centrum en de buitenste rand van de Melkweg. Hier is een andere Melkweg die wij vanaf de aarde kunnen zien en foto's van maken. Niet met een gewone camera, daarvoor zijn ze te ver weg, maar met goede telescopen. En dan zien we een andere Melkweg die ongeveer er ook zo uitziet als dat wij denken dat onze eigen Melkweg eruit ziet. Ja, ik heb heel veel verschillende dingen genoemd die de aarde een bijzondere planeet maken. Zeker nog niet alles, er zijn nog veel meer factoren die een rol spelen, maar het geeft hopelijk een indruk wat er allemaal aan de hand is. En ik wil graag een paar conclusies daaruit trekken. We hebben gezien dat heel veel factoren inderdaad alle tegelijkertijd moeten optreden om leven en ook mooi leven, dat we ook schoonheid en de natuur kunnen bewonderen en ook het universum als schepping Gods kunnen bewonderen, dat dat allemaal tegelijk op moet treden om dat mogelijk te maken. Er zijn dus maar heel weinig plekken, zou je ook omgekeerd kunnen zeggen, of misschien is er verder helemaal geen andere plek in het heelal waar de situatie zo bijzonders goed is dat het hetzelfde resultaat zou kunnen geven. wij kennen waarschijnlijk nog niet eens alle factoren. Er zijn er waarschijnlijk nog veel meer die een rol spelen waar we nog niet, nooit over nagedacht hebben of die we vanzelfsprekend aannemen. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel factoren die een rol spelen dat de natuurkunde zo is als die is. De zwaartekracht, de elektromagnetische kracht enzovoort. Ook daar denken sterrenkundigen over na, maar dat is een ander thema. En dan zeggen ze van, ja, waarom is het precies zo fijn afgestemd als dat wij het kennen? Het zou ook heel anders kunnen zijn en dan zou, ja, er zou bijvoorbeeld helemaal geen licht bestaan. Ja, of alles zou zo zwaar zijn dat het ja, alles samenklompt en dan heb je maar één heel groot zwart gat en dat was het dan. Maar het is in het heelal dus niet het geval. Het is allemaal helemaal precies zo uitgewogen dat inderdaad sterren en galaxieën, dat er leven kan zijn. Dus allemaal fijn afgestemd. De aarde is dus in ieder geval een heel bijzondere plek. En misschien inderdaad wel de enige in de ruimte die existeert waar alles zo precies goed is. Dan hebben we nog niet erover gesproken over het leven op de aarde. In de astronomie wordt dan gezegd van ja, als al die condities zo zijn, dan komt er vanzelf leven. Want we gaan ervan uit dat als de condities goed zijn, dat leven dan alleen ontstaat. Nou, dat geloof ik dus ook niet. En juist het ontstaan van het leven is een van de grootste problemen voor de biologen, evolutiebiologen. Dat ze niet weten hoe dat tot stand gekomen zou moeten zijn. En ik denk ook niet dat ze het ooit zullen vinden. Want ik geloof dat daar inderdaad een schepper voor nodig is. En dat het zonder God niet mogelijk is leven te maken. Zelfs al heb je een planeet waar alle condities helemaal precies goed zijn, zoals bij ons, dan is het toch niet mogelijk dat er van alleen leven ontstaat. En we weten ook uit Gods woord dat de aarde ook niet per ongeluk is zoals ze is. Ik heb hier één vers meegebracht uit Jesaja 45. Alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd, die ze gemaakt heeft, hij heeft ze bevestigd, hij heeft ze niet geschapen dat zij ledig zou zijn, maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. Ik ben de Heere en niemand meer. Ja, met dit citaat uit Jesaja wil ik de voordracht beëindigen en ik hartelijk bedankt voor het toeluisteren.